NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radio Doc met Code Kloet.
Welkom bij Radio Doc met vandaag een echte podcast special. Straks om ongeveer 9:50, deel 1 van een nieuwe podcastserie. Pawel de Poolse Plukker. Een nadere kennismaking met de grootste groep arbeidsmigranten in Nederland. Het kan trouwens zijn dat u inmiddels uw radio ietsje harder heeft gezet. Misschien vindt u dat lastig of vervelend. Het ligt niet aan u, maar aan ons. En als ik er aan het eind van de uitzending tijd voor heb, zal ik uitleggen hoe dat zit. Maar eerst snel naar onze eerste documentaire. We beginnen vanavond met het verhaal van Remco Koopman. Een eigenzinnige kunstenaar, gemaakt door René van Es en Richard den Haring. En ze maakten deze podcast voor de onvolprezen serie Makers Radio. In Radio Doc mogen we het stuk als eerste laten horen. Dit is Onder Hoge Druk.
Als kind speelt Remco niet met normaal speelgoed, maar zoekt hij met zijn opa naar oude spullen.
In het grof vuil, letterlijk.
Spullen die mensen op straat hebben gezet.
Dan kwam er een grote wagen langs. Ja, dat vond ik te gek.
Zijn voorkeur gaat uit naar oude apparaten.
Zoals tv's, radio's, alles wat mechanisch was of printplaten bevatte. Want ik zag daar een soort van, voor mij waren dat miniatuurwerelden. Met mijn opa en later met mijn vader was dat de eerste creatieve uitingen die ik deed. Door hele bijna science fiction-achtige wereld te bouwen op mijn kamer. Wat ik natuurlijk niet wist wat het was, maar ik zag alleen een vorm. En die vorm die sprak mijn fantasie aan. Dus daar ging ik mee bouwen, net als met Lego. Maar ja, dit was gevonden materiaal, is veel spannender.
Zijn kamer is echt één grote puinhoop. En niet iedereen mag er zomaar naar binnen.
Afblijven is mijn, weet je wel, dan ben ik heel boos.
Dat Remco snel boos wordt, is goed te begrijpen als we verder kijken. Zijn moeder is namelijk heel erg ziek.
En wanneer was dat, toen jouw moeder ziek was?
Ja, vanaf, eigenlijk ken ik bijna niet anders.
Remco's moeder had kanker.
Eigenlijk hoor ik hier niet eens te zijn. Ze had al kanker op de 25e en kon eigenlijk geen kinderen krijgen. Genezen verklaard, kwam ik. En daarna begon het weer.
Dit is Remco's vader, Dick.
Ja, en als hij het naar zijn zin had, dan kon zij ook glunderen. Dus het was ook iets van, als zij een slechte dag had, als ze Remco bezig zag, bij wijze van spreken, dan had ze daar toch een soort plezierig gevoel bij. Dat deelden ze wel met elkaar. Dus er was wel een verbinding wat dat betreft.
Ik heb altijd gezocht naar een manier om af te kunnen reageren, maar wel in een creatieve manier. Ja, dus heel belangrijk voor mij geweest.
Als Remco 12 jaar is, ontdekt hij de PTT-tentjes.
Dat was toen nog op straat dat ze de leidingen letterlijk in de grond aan elkaar maakten. En dan zaten er mannen in tentjes en die zaten dan draadjes aan elkaar te solderen. En ik vond dat echt zo, wat dat is gaaf. Ja. En ik ging altijd die tentjes in en dacht bij die gasten zitten. En die dacht van, wat is dat nou voor een raar mannetje? Maar even, ja, dat vind ik. En dan wilde ik allemaal onderdelen hebben wat ze dan afknipten, nam ik mee.
Zijn beste vrienden waren lui van de PTT. En dat deed hij na. En we hebben dus een deel van de tuin moeten opgeven. En daar had hij een gigantisch diep gat gegraven, waarin dan al die pijpen en weet ik wat allemaal lagen.
Remco heeft het gat afgezet met lint en rood-witte stokken.
En dan kwamen de mensen hier en die zeiden, jeetje, wat is er bij jullie aan de hand? En god, is er iets kapot, zijn ze dan van de gemeente? Nee, dat was Remco. Nou, dan moest je hem roepen en dan kwam er net zo'n hoofd nog boven dat gat uit. Maar daar kon hij ook dagen mee bezig zijn. Dit was een van zijn vluchtgebieden, waarin hij helemaal zijn eigen ding kon doen. En daar kon hij zich in terugtrekken. Dat gaf hem waarschijnlijk ook een gevoel van veiligheid.
En hoe lang heeft dat geduurd?
Totdat ik de graffiti ontdekte.
Remco leest in die tijd de Eppo. Hij is vooral gegrepen door een strip over een Rotterdamse graffiti-jeugdbende. De zogenoemde Bad Boys.
En die jongens zaten in die graffiti-wereld die net opkwam. Want het kwam begin jaren 80 overwaaien uit New York. En dat, ja, daar wist ik helemaal niks van, was te jong voor. Maar ik zag wel een graffiti-wedstrijd. En dan kon je een boek winnen en dat ging over tekeningen op de New Yorkse metro.
Het boek heet The Subway Art.
En ik zag die tekeningen van die letters van die wedstrijd. Ik vond, wow, wat is dat dan, weet je wel? Die jongens die maken echt bizarre dingen, maar die maken tekeningen van woorden. Dat was heel raar. Dat je opeens letters vervormt naar beeld, wat ook nog bijna stripverhalen waren. Dus ik naar mijn ouders.
Hij wil het boek graag hebben voor zijn verjaardag.
Ja, dat hadden ze beter niet kunnen doen. Dus toen ik jarig werd, kreeg ik dat boek. En ik zag opeens metro's uit New York helemaal volgespoten. Rijdende stripverhalen. Nou, hij was helemaal omvergeblazen daardoor. Nou, nooit gezien. En dat was in Nederland ook alleen nog bekend de elitaire jongens uit Amsterdam die daar heel vroeg bij galerie zo bij waren. Maar voor ons gewoon normale jongetjes, daar had je geen toegang toe. Maar dat boek, ja, dat was een soort bijbel geworden. Alles natekenen, oefenen en dat wil ik ook. Ja, de volgende stap was de straat op.
Wat deed je?
Ja, in het begin met stiften overal mijn pseudoniem opschrijven. En dat, ja, dat is natuurlijk niet, werd niet in dank afgenomen natuurlijk. Maar voor mij was dat, ik ontdekte daardoor eigenlijk de heilige drie-eenheid. Dat was kattenkwaad, creativiteit. En ook nog eens een keer een soort geldingsdrang binnen een subcultuur. Want er waren nog meer jongens mee bezig.
Jongens uit alle lagen van de bevolking zijn er mee bezig, vertelt Remco.
En dan werd het toch degene wie had het meeste lef en wie kon de mooiste dingen maken op plekken die heel moeilijk waren.
En wanneer ben je echt met spuitbussen aan de gang gegaan?
Ik denk zo rond mijn 14e. Maar dat was een probleem. Ik was handig genoeg om toch aan verf te komen. Laat het daar maar op houden.
Ja. Want wat deed je dan?
Trucjes. Nee, ja. Laten we zeggen dat ik gewoon wel verf kon regelen.
Ja.
Goedkoop.
Maar daar ga je liever niet op in.
Maar is niet belangrijk.
Nou, ik vind het wel een mooi detail eigenlijk.
Ja, dat dacht ik al wel, ja. Nou, dat was toch wel een ding om die bus te jatten, ja. Dat was, ik kon niet anders. Dat was niet te betalen.
In 1987 zet Remco zijn allereerste piece. Hij pakt een muurtje bij een flat.
De naam Xerox, S-E-R-O-X. Wel illegaal.
Wat gebeurde er?
Nou, ik dacht, ik ga die foto's uit de Subway Art even naar. Ja, lukte niet. Nee, dat zag er echt niet uit. En dat was echt kwaad gewoon op mezelf. Dus van, nou, oké, dat is dus toch moeilijker dan dat het eruit ziet. Ja, oefenen, 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 oefenen.
Jaren later, in 2000, wil Remco een werk maken bij station Amsterdam-Zuid. Op een hokje langs het spoor.
En daar reed ik heel vaak langs. En ik dacht van, waarom doet niemand dat hokje, weet je wel? Dat is echt een van de mooiste plekken hier. Dus ik die nacht daar wel heen. Bleek dus dat het achter dat hok was net het hokje van de beveiliging van de sneltramyard. En die kerel die was daar, die zat te slapen of zo. Dus ik had het ook helemaal niet gezien, want het licht was uit. Dus ik sta daar mijn werk te maken.
Als hij bijna klaar is, kijkt hij naar zijn vriend die op de uitkijk staat bij het station.
Die zag ik zwaaien en wil doen. Ik zei, kut, dat is niet goed. Dus ik kijk om dat hokje en ik kijk eigenlijk recht in het gezicht van die kerel die in dat wachthuisje zat te slapen. Of wat hij dan ook deed. En ik schrok zo erg dat ik in wilde paniek weer weggerend ben. Over de sporen. En ik zag niet echt een uitweg. Dus ik ren door. En omdat het zo slecht verlicht was, had ik niet gezien dat de vangrail van de snelweg, van de A4, daar zat. Dus ik klap over de vangrail heen en val eigenlijk gewoon op de snelweg, bijna tussen de rijdende auto's. Dus ik sta op in dat licht van die auto en daar schrik ik nog een keer. Dat is een soort konijn wat de snelweg opschiet. Ja, dat is echt net goed gegaan. En toen heb ik met die vriend, die had zijn auto heel dichtbij geparkeerd. We waren net weg en toen kwam van alle kanten politie aan. En dan kom je thuis en dan zit je vol met adrenaline. En dan heb je, ja, ik leef wel, weet je wel.
Remco's vader heeft gemengde gevoelens over de wereld van graffiti.
Kijk, het was dubbel. waar ik tot op heden moeite mee heb, dat is die cultuur van wat ik dan maar noem de plassende hondjes. Overal en op alles tekst zetten. En dan geen enkel respect voor dat het andermans eigendom is. En weet ik wat, daar was ik niet zo blij mee. Maar ik vond wel wat zij dus in de nacht en ontij onder allerlei risico's wisten neer te zetten. Aan kleurrijke dingen en zo. Ja, dat heb ik altijd best mooi gevonden.
Voor Remco is graffiti meer dan alleen kattenkwaad en geldingsdrang. Het is voor hem ook een uitlaatklep voor als het weer eens slecht gaat met zijn moeder.
En elke keer als de spanning daar weer van heel erg hoog opliep, dan zocht ik een andere manier van me te uiten wat eigenlijk nog meer spanning opriep. In graffiti vond ik dat. Dus daardoor werd het voor mij heel verslavend ook om te doen, om te blijven doen. Want het was een soort van drukventiel, om het zo te zeggen, weet je wel. Maar waar ik wel mijn creativiteit in kwijt kon. Maar als ik me kut voelde of er was weer, weet je, of er, mijn moeder kreeg een chemotherapie weer of wat dan ook. Ja, dan ging ik op straat mijn ding doen. Omdat ik die spanning ook kwijt wilde op die manier. Dus ik denk dat die psychologie heel belangrijk is bij heel veel jongens die er echt diep in gaan.
Ja, dat hoorde je vaker.
Dat hoor ik heel vaak. En ik herken ook, ik denk van, elke keer als ik dan weer een levensverhaal van iemand hoor die daar heel bekend in is geworden, dan zoek ik altijd naar die twist van waar zit de, dat is hem, weet je wel. Je vindt er altijd één.
Een rauw randje zit er altijd aan.
Een rauw randje, ja. Ik denk dat heel veel van de jongens misschien wel echt mis waren gegaan als ze die uitlaatklep niet hadden. Dus dat is toch een heel belangrijk iets geweest om daar je creativiteit en je, ja, je adrenaline in kwijt te kunnen ofzo.
Remco's werk wordt opgepikt door zijn leraren op school.
Die zeiden van ja, je hebt echt talent, maar je moet het wel gaan sturen, want anders gaat het mis. Dat zagen van ja, rebels mannetje, grote bekken, dit en dat. Ja, als ik weer eens was opgepakt of zo, dan zei van ja, ga je hier naar mij door of ga je het ook nog een richting geven?
Hij volgt het advies op en komt terecht bij een kunstenaarsvereniging.
Daar ben ik vanaf 1988 tot 1992 heb ik daar cursussen gevolgd. En dat was wel een soort van legitimering van mijn talent. Want ik had dus daardoor zo'n veelzijdig portfolio opgebouwd dat ik aangenomen werd op de Koninklijke Kunstacademie in Den Haag. En dat kwam eigenlijk door die cursussen. En daar kwam de graffiti ging daarin mee.
Hij komt dus terecht op de kunstacademie.
Toen had ik nog het idee van de kunstacademie, dat is mijn droom. Weet je, dat wil ik. En toen zat ik er en toen viel dat eigenlijk heel erg tegen.
Remco wil het liefst autonoom kunstenaar worden.
Maar mijn ouders zeiden, ja, jij met jouw karakter, dat gaat helemaal mis. En van als jij autonome richting kiest, dan ga je je studie helemaal zelf betalen. En op dat moment, ik had geen geld en ik had ook geen zin om te gaan werken voor mijn studie. Ja, zo slecht was het dan alweer. Dus ze zeiden van ja, als jij een toegepaste richting doet, wat grafisch vormgeving, ben je ook goed in. Dan heb je in ieder geval nog de kans om in het bedrijfsleven mee te kunnen. En kijk daar dan eerst hoe het daaraan toe gaat. Bouw een fundering op en kies dan daarna of je autonoom kunstenaar wordt. Dus met tegenstribbelen heb ik die richting gekozen. Maar ja, dat schuurde en ik begon me te irriteren aan leraren, begon me te verzetten en dat graffiti was toen nog onwijs belangrijk, dus ik was heel vaak 's nachts weg. Ja, val ik in slaap in de les, is ook niet echt bevorderlijk voor je. Ja, dus dat was, ik heb hem afgemaakt, ik heb mijn diploma gehaald, maar
dat
echt
wel.
Ja, nou, zesjes vooral. Ja. Dus daar hadden ze niet zoiets van ja, jij bent echt een wereldtalent of zo.
Na de kunstacademie gaat Remco werken voor een grafisch ontwerpbureau in Amsterdam.
Om te checken hoe zit het nou in elkaar, weet je wel. En ik vond het maken van boeken lijkt me te gek. Maar dat lukte daar niet echt. Maar het was meer gewoon het hebben van een vast inkomen. En zodat ik daarnaast al mijn andere dingen kon doen. En dat heb ik 9 jaar volgehouden.
Als er werkoverleg is, dan zit Remco vaak te tekenen.
Dan zei hij van ja, je let niet op. Ik zei, ja, ik let juist beter op als ik teken. Dat is ook niet uit te leggen.
Zijn bazin geeft hem veel vrijheid.
Die vrijheid begon ik op te rekken.
Tijdens werkuren is hij vaak bezig met zijn eigen tekeningen, die hij dan probeert te verkopen. Zijn bazin spreekt hem erop aan.
En ze zag wel van, ja, het is wel een wijs gaaf werk, maar ik kan dat niet verantwoorden naar de rest. Dus dan krijg ik weer een gesprek. En ze zei van, ja, Weet je, we zien ook wel dat je heel gaaf werk maakt, maar je zit hier natuurlijk niet daarvoor, weet je wel. Ik zei, ik ga mijn leven beter. Ja. Dat duurde dan 2-3 weken en dan zat ik weer aan mijn eigen projecten.
Samen met een bevriende collega ontstaat het idee om een boek te maken.
Ja, eigenlijk het eerste echte boek over graffiti in Nederland, over het Waterloopplein in Amsterdam.
En wat waren de verwachtingen?
Ja, nul. Dat was niet in te schatten. Ja, wij wisten dat die subcultuur groot genoeg was om dat te kunnen dekken, maar moesten het wel bewijzen of zo.
Het Waterloopplein in Amsterdam was in de periode van 1978 tot 2003 een gedoogplek voor graffiti. Het plein groeit uit tot een soort bedevaartsoord voor graffiti-artiesten uit heel Europa. Een mooi onderwerp voor een boek, vindt Remco.
Waar toen echt niemand wat om gaf. Ze zei van, ja, dat stelletje van Dalen. Weet je, hoe gaan jullie dat boek uitgeven dan?
Ze komen terecht bij Stadsuitgeverij Amsterdam.
Volgens mij lukraak aangeschreven. En toen kregen we de directeur van die uitgever. Dat was een oude punker geweest.
Bingo.
Dat was bingo, ja. Maar die zei van, eindelijk een keer niet over die oude gevelpandjes en alles. Ja, dit gaan we doen. Ik geef jullie groen licht. En toen hebben we dat boek gerealiseerd. En dat was echt een waar succes geworden.
In 2009, Remco is dan 35, gaat het bergafwaarts met zijn moeder.
Ja, die heeft het bizar lang volgehouden. Nou ja, ze was een bijzonder mens, laat het zo maar zeggen.
Opnieuw de vader van Remco.
Remco zag er enorm tegenop om dat laatste proces van die achteruitgang, dat kon hij niet aanzien. En hij kon dat ook niet goed uiten. En toen heeft hij gesprekken gehad met mijn vrouw. En die heeft gezegd, dat hoef je voor mij ook niet. En zo. Als je dat niet kunt of niet wil, dan moet je dat ook niet doen. En toen is hij dus inderdaad die laatste week of 2 weken... is hij er ook niet bij geweest. Is hij dus met een vriend ergens anders en muurschildering en zo gaan maken. Die ook als een soort in memoriam heeft hij daar ook dingen ingezet en weet ik wat allemaal meer. Omdat hij gewoon dat proces niet aankon. En dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad. Dat kan niet anders. En dat begrijp ik ook wel. Ik bedoel, ik heb er ook niet met vreugde bij gestaan.
We hebben iets van misschien wel 8 keer afscheid genomen. Ja, dat doet wat met je geest, weet je wel. Als het dan niet gebeurt of zo. En dan ga je, maar dat legt gewoon heel veel druk, weet je. Dan daardoor ga je ook. En als je dan een hele creatieve geest hebt, dan gaan die twee dingen vermengen. En dan ga je dus adrenaline rushes combineren met creativiteit. En dat paste gewoon heel erg in die graffiti cultuur voor mij. Dat was het ding waar ik alles in kwijt kon.
Na het overlijden van zijn moeder gooit Remco het roer om.
Dus toen heb ik super resoluut, vaste baan opgezegd, alles. Gewoon ruksigloos. Ik zeg van, nu ga ik autonoom kunstenaar worden.
Hij wil minder focus op graffiti en stort zich op de legale kunst.
Gewoon heel erg powerful ingedoken of zo, om dat te gaan realiseren. Maar wel iets te, want ja, het kostte me ook mijn huwelijk, omdat ik gewoon helemaal monomaan daarmee bezig was.
Remco trouwt in 2006. Maar 6 jaar later strandt het huwelijk.
Op een gegeven moment komt de kinderwens om de hoek kijken. Ja, ik werd helemaal panisch. Ik, vader? Normaal man, ik moet kunst doen. Ja, dat kan je een tijdje uitstellen. Maar dan, ik heb me toch iets verkeken op de vrouwelijke krachten intern.
Na de scheiding moet hij een belangrijke knoop doorhakken.
Ik had een koophuis. Een hele ideale plaatje. Ja, dat viel in één keer in diggelen. Toen was dus de keuze van of ik geef mijn droom als kunstenaar op en ik ga gewoon een baan zoeken en ik kan gewoon een huurhuisje en alles. Ik dacht, fuck it, weet je, ik ga toch nog, ik ga die kunst achterna.
Hij komt terecht in een atelier aan de Haagweg in Leiden.
Dus eenmaal op de Haagweg, toen ben ik nog monomaner in die kunst gedoken. Want ik had natuurlijk ook geen verantwoordelijkheden meer. Weet je? Ik had alles weg. Zonder het te weten ga je dan toch wel het pad van zelfdestructie op of zo. Dus dat is wel...
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, ik raakte gewoon depressief. Heel veel drinken en... Dat heb je dan niet echt door of zo. Maar ook uit frustratie dat dan dingen niet lukken wat je wil in die kunst. En dat je niet snapt waarom lukt mij dat niet? Waarom krijg ik dat systeem niet onder de knie? Of dan raak je gefrustreerd of zoiets.
Voor mij bedoel je ook dat het wereldje van de kunst... Het goed kunnen zijn is niet direct dat je ook...
Het is absoluut, dat is maar 40% van het geheel.
Want waar liep je dan tegenaan?
Bijvoorbeeld als een galerie je werk verkoopt... dan gaat 50% naar de galerie. 50% gaat naar de kunstenaar. Maar er gaat ook nog materiaal, noem maar op. Ik vond in ieder geval die regelingen niet eerlijk. Ik snap 50%. Wat? Geen enkele normale zakenman zou daar akkoord in geven... behalve in die wereld. Nou ja, omdat ik die hele visie niet had en ik ben niet opgegroeid. Want als je autonome kunst doet... Dan word je opgeleid in dat systeem en dan snap je... Maar ik kwam er als een soort zij-instromer, een soort olifant in een porseleinkast. En ook nog een keer uit een hele rebelse subcultuur waar je ook niet echt... Het zijn geen makkelijke jongens. Dus toen kwam ik opeens in een heel delicaat. Wat is dit nou voor wereld, joh? Zie je dan niet dat het werken zwaar is goed? Maar ja, de rest eromheen, dat werkte voor mij voor geen meter. En daar raakte ik een soort van gefrustreerd over... Boos. Ik ben gewoon naïef geweest, omdat ik dacht van ja, die kunstwereld gaat om talent en dus dit. En als je hard werkt, kom je dan, dat is bullshit. Daar gaat het allemaal niet om, weet je wel. Het gaat om netwerken en ik veel wat. Daar heb ik me gewoon op verkeken. Ik kon dat helemaal niet, joh. Daar was ik niet diplomatiek genoeg voor.
Remco ziet op dat moment niet dat hij een probleem heeft.
Ik functioneerde perfect volgens mezelf. Maar ja, ik kreeg wel van mensen op je bent wel heel snel aangebrand of je schiet wel heel snel uit je slof.
Hij begint zich pas echt zorgen te maken als een van zijn beste vrienden afstand neemt.
En als zelfs hij op een gegeven moment een jaar geen contact meer opneemt, dan denk ik van ja, het ligt niet aan de rest, het ligt misschien toch wel aan mij, weet je wel. Dan ga je nog meer in zo'n maalstroom. En dan ga je down the drain, om het zo te zeggen. En dat gebeurde letterlijk. En eigenlijk is dat ongeluk maar een redding geweest.
Op een avond klust Remco aan zijn nieuwe atelier.
En die was ik aan het verbouwen om... eigenlijk wilde ik daar wonen, maar dat mocht niet. En dat was net klaar. En ik sta die avond, hadden we net gegeten met bevriende kunstenaar, alles wijntje gedronken. Iets meer dan 2. En ik was gewoon nog aan het klussen. En ik sta op die ladder en die denk zo, 3 meter hoogte.
De ladder is aan de onderkant niet gezekerd.
En ik schiet met mijn voet tegen de zijkant aan. En de onderkant van de ladder die schiet weg. Terwijl ik er bovenop sta. Dus ik stort met ladderen al naar beneden toe. Alleen wat er echt misging, was dat mijn linkerbeen tussen de sporters schoot tijdens de val. En toen viel ik met mijn hoofd achterover en die ladder die klapt naar voren toe. Dus ik kreeg een soort hefboomwerking op mijn enkel van die sporten van de ladder. En toen knipte die mijn voet gewoon af op mijn enkel. Daar ging die voet opeens in een hoek van 45 graden. En die hing in die ladder.
Kunstenaar Allard Lakke zit in een atelier naast hem.
Volgens mij was het 21:15 of zo 's avonds dat ik hier naast een knal hoorde van val. En daarna enorm geschreeuw. En ik ben gaan kijken en ik zag Remco Koopman liggen op de grond. Naast een trap. Kreunen en schreeuwen en doen. En ik zag dat zijn voet helemaal scheef lag. Ik zei tegen hem, ik bel 001. En toen zei hij, nee, 112. Toen wist ik dat hij bij was.
Ik heb mijn eigen voeten nog uitgetrokken.
Toen ik terug binnenkwam, nadat ik de telefoon had gepleegd...
Toen zag ik dat hij had zo zijn been zo gezwiept om die voet weer recht te leggen. Omdat hij het zelf ook zag dat het er heel akelig uitzag. Dat moet pijnlijk zijn geweest.
Omdat, ja, kennelijk heb je als mens dus de behoefte om zoiets recht te leggen. Omdat het te erg eruit ziet of zo.
Remco wordt opgehaald door de ambulance.
Meteen platgespoten met de morfine. Dus ik dacht, ja jongens, weet je, kan het ziekenhuis in half op een wolk. Nog een beetje lacherig, stond het hele team om dat bed. Ja, maar heel serieus kijken. Ze, ja, gebroken poot, dat is toch 2 maandjes schips. Niemand lacht. Ik zei, ja, dit is kut. Dus ja, foto's. En toen kwamen ze terug en zeiden ze, nou, we weten niet wat jij gedaan hebt. Maar als je iets breekt en je doet het zo, is het best knap. Ja. Dus ja, ze van, je kan het vergelijken met een zak chips. Van, je vel was nog helemaal, de rest, alles ligt in kleine stukjes. En moet die hele enkelgewricht gaan opbouwen. En dat gaat nog wel even duren, want de hele gebeuren is nu zo gezwollen dat we ook niet kunnen opereren binnen een week. Dus je moet sowieso nog een week wachten op je operatie. Nou, en dan ga je. Dan klapt de depressie er wel in. En dan lig je op dat bed en van fuck. Dit is. Ik ben echt fucked for life. Dan van, je kan waarschijnlijk niet eens meer goed lopen straks, omdat het zo bizar gebroken is. Nou, ga je zitten malen en dat wordt alleen maar erger. Dus dat, ik was al depressief, maar dat maakte het nog erger.
Opnieuw Allard Lakke.
Remco wilde echt als schilder aan de gang gaan. Hij was een graffiti beu en die wilde bovengronds en weet je, veel meer stabiliteit en dit en dat. En dit gaat zo niet alleen pijnlijk lichamelijk zijn, maar ook geestelijk pijnlijk zijn. Want iemand die net aan iets nieuws wil beginnen en dan in feite compleet wordt afgeremd door een ongeluk. Ja, het vreselijk.
In het ziekenhuis krijgt Remco veel bezoek.
En Allard Lakke die had een tekenboekje gegeven, eigenlijk de eerste dag al. Hij zei van, jij moet gaan tekenen. Ik zei, tekenen man, dan moet er niet aan denken. Het is echt het laatste waar ik nu aan moet denken. Hij zei, ja, maar je moet niet depressief worden. Ik zei, dat is al te laat.
Dus, na een week beginnen ze pas met de operatie.
En ze zeiden van, ja, je komt gewoon. Je hebt een lange operatie, ze gaan 4,5 uur opereren. En dan kom je gewoon heel rustig bij uit je narcose en dan is het gewoon over. Dus zo ging ik erin, maar ja, de rest merk je niet meer. Maar in ieder geval, ik kwam niet heel rustig uit die narcose. Ik was voor mijn gevoel wakker in één keer. En ik voel een wijze pijn, dus ik begin meteen te schreeuwen. En toen kwamen ze aanrennen vanuit van, ja, we zagen al tijdens de operatie dat je pijnprikkels niet goed gedempt werden. Ja, mogen we je wat vragen? Ben je alcohol of drugs verslaafd? Want je lichaam is gewend aan een bepaalde verdoving. Ja. Ja, toen schrok ik helemaal. Ik zei, ik ben helemaal geen drugsgebruiker. Het is niet die zin, maar alcohol is natuurlijk wel een dingetje. Ik dronk gewoon eigenlijk standaard elke dag. Maar ik functioneerde gewoon normaal, voor mijn gevoel. En toen kwamen ze met het verhaal van, ja, je zit aan je tax met de morfine. Dus we moeten iets anders verzinnen. Maar het enige wat we nog hebben is ketamine. Maar dat geven we mensen niet zo snel, omdat er heel veel mensen niet tegen kunnen, want die gaan hallucineren. Ik zei, ja, het maakt me niet uit, maar ik trek die pijn niet. Dus ja, er moet iets. Doe het maar, weet je wel. En ik kende natuurlijk ketamine wel vanuit de techno scene als partydrug, maar ik deed dat nooit. Ik snapte niet dat je op een dansfeest in een hoek wilde zitten, helemaal in jezelf weggetrokken of zo.
Wat gebeurde er toen?
Nou, ik kreeg een infuus met een cocktail van morfine met ketamine. Maar als een rat kon ik mezelf injecteren als het echt pijn deed. Dus was allemaal computer gestuurd. Ik kon mezelf geen overdosis geven of zo. Maar dus het ziekenhuis die hield me in een soort gecontroleerde toestand. Maar het was een hele rare. Voor mijn gevoel was het een soort rare droomtoestand. Waarbij ik in een soort dikke vloeistof zweefde of zo. Dat gevoel had ik. En elke keer als ik op dat pompje drukte en jezelf weer een shot gaf, dan leek het net of je in een soort moeras verdween. Dat je weggezogen werd. En alles wat ik pakte, dat werd liquide. Dus als ik dan. Net of het van rubber werd of zo. Was heel. En op een gegeven moment heb ik toen een koptelefoon opgezet. En ik had allemaal technomixen erop staan. Maar die heb ik toen opgezet in die droomtoestand. Onder invloed van die ketamine en die morfine. begon allemaal beelden te zien. Gewoon van, ik kan niet helemaal het visualiseren, is raar, maar ik zag ze gewoon in mijn geest. En dat ben ik gaan tekenen. Dus dat waren mijn eerste tekeningen. Hele rare zwevende objecten. Of ja, ik kan niet helemaal duiden. Maar dat tekenen, dat was zo'n lekker gevoel. En ook de ontdekking dat je dus, dat ik mijn gedachten kon omzetten naar beeld.
Want kun je, neem eens mee in die droom, in die, nou ja.
Ja, het is net zoals vloeistofdia's, weet je. Als je die oude vloeistofdia's of VJ-projecties bij dancefeesten, die je dan geprojecteerd ziet achter de DJ. Maar die zag ik in mijn hoofd. Echt grafische lijntjes, tekeningen, inkttekeningen, zoals ik ze ook vertaald heb. Ja, ik kan het ook niet. Ik kan het nog steeds niet helemaal duiden. Maar
het wordt wel steeds concreter.
Ja. En ook autobiografischer, want je ziet ook halve robot. Dat is mijn eigen operatie. Maar ja, een soort halve robot die me aan het opereren is. Maar waar dat vandaan komt, weet ik niet. Blue. Strange color blue. 16
times on the moon. Zijn werk wordt opgemerkt door de zusters.
Dus op een gegeven moment was je de kunstenaar op de afdeling. Dat vond ik ook wel grappig. Want je merkt ook dat als je in zo'n ziekenhuis ligt met gedeelde, het gaat altijd over ellende, weet je. Iedereen praat over de shit waar die in zit. Ja, daar word je ook niet helemaal happy van. Dus ik probeerde een manier te bedenken om ook de conversatie een andere kant op te sturen. En dat tekenen gaf me daar een soort van opening voor. Want het ging opeens niet meer over ellende of mijn ellende of die ellende van degene die naast me lag. Maar het ging over mijn werk, over dat tekenen. Dus dat was nog meer een drive om daarmee bezig te zijn. Want dat was mijn unieke ding geworden. En dat was ook wel een escapisme of zo uit die narigheid. De tekening ging maar door. Dus ik had echt een hele grote productie liggen aan werk. Nieuw werk. En daarna, ik kon niet naar huis, want ik zat bij mijn vader nog in. Maar daar was ik ook al een soort van mantelzorger voor.
Zijn vader heet reuma en is moeilijk ter been.
Dus ik kon niet naar huis. Dus ze hebben me in een zorghotel gezet. En ik kwam daar tussen de oude mensen ook helemaal aan de kreukels. Ja, dan kom je ook in een wereld waar ik nog nooit in geweest was.
En toen je dat verzorgingshuis had, kreeg je toen nog steeds ketamine?
Nee, dat hebben ze in het ziekenhuis eraf gehaald. Dus die ketamine die heb ik, ja, het zat zo'n 2 weken gehad. En die morfinepillen, dat ging over in pillen. Dat hebben ze in het zorghotel afgebouwd. Maar dan kreeg ik ontwenningsverschijnselen, een soort junk. Echt koud zweet, koorts, dromen, alles. Dus het lichaam dat was helemaal verzadigd van de drugs of zo. Ik kreeg daar echt last van. En dat heb ik ook weer getekend.
Hoogleraar Jos van den Broek is fan van Remco's werk en zoekt hem regelmatig op in het zorghotel.
En het werd steeds spannender wat hij maakte. Het waren heel hallucinerende tekeningen. Allemaal ja, met hemzelf als in het middelpunt. Als een soort van Robocop zat hij daar in zijn rolstoel. Met allemaal draden aan zijn kop en planten die overal uitgroeiden, ratten die overal rondsnuffelden, alles lekte en met injecties spuiten, echt zwart-witte tekeningen die verval lieten zien. En ik denk het diepste van zijn innerlijke krochten. Ik denk dat hij in de kelder van zijn geheugen terugging en daar. Ik weet niet waar hij allemaal geweest is in zijn jeugd. Maar hij liet eigenlijk al die, ja, de zwartste dingen kwamen erboven. Een beetje Frankenstein-achtig. Dus ik denk dat de angst dat er echt wat met hem aan de hand zou zijn ook wel een grote rol heeft gespeeld. Van raak ik nu invalide of kan ik ooit nog wel lopen? Kan ik ooit nog wel doen wat ik altijd gedaan heb? Dus die angst, dat zag ik wel erin terug.
Yeah.
En is er een moment geweest in dit hele proces, in het ziekenhuis of in dat verzorgingshuis, dat je tot een bepaald inzicht bent gekomen?
Ja, heel erg. Ik denk ook. Ik dacht van oké, dit is rock bottom. Dit is echt. Als je nu niet je leven om gaat gooien, dit kan niet meer, weet je wel. Ja, en je krijgt gewoon nog een kans. Nou, ik heb dat echt als een soort. Om een keer gezien. En dat verandert je.
Kun je ook onder woorden brengen wat er dan precies veranderd is?
Nou, dat is. Ik was ook bijvoorbeeld mijn depressie kwijt. Dus die zwaarte, die. Dat viel ook weg. Dus die. Die zat niet meer in de zwarte wolk.
Remco wil gelijk revalideren.
Ik kan het gewoon niet hebben om niet goed meer te kunnen lopen. Dus ik ben daar vol in gegaan. En heb dat binnen een hele korte tijd zo ver gekregen dat het eigenlijk voor 95% weer heel was.
Zijn enkel is wonderbaarlijk goed geheeld, krijgt hij van de arts te horen.
Dus dat was het begin. En ook dat ik me besefte van ik kan niet meer zo monomaan met dat kunst bezig zijn. Ik moet dit een twist gaan geven. Dus ik ben een opleiding begonnen in Amsterdam aan de Hogeschool voor de Kunsten weer. Post-HBO, dat heet de BIC-opleiding, beroepskunstenaar in de klas. Om met kinderen te gaan werken. En ook, dat werkt eigenlijk heel goed, dus heel enthousiast. En daarnaast werk ik 2 dagen in de week voor het Street Art Museum, wat volgend jaar geopend gaat worden. Wordt het grootste street art museum ter wereld in de Eihallen in Amsterdam-Noord.
Cool.
Daar zit ik heel vroeg bij en daar help ik mee. Daar gaan we gewoon iets moois van maken. Ja. Dus ik zit weer in een soort van loondienst, wat ik gezworen had nooit meer te doen. Ja, nu ben ik wat meer in het grijze gebied in plaats van zwart-wit. Het zit nog in de hand, kennelijk.
Ik ben het niet verleerd.
Nee, nou, ik gebruik niet zo heel veel spuitbussen meer. Eigenlijk alleen nog in muurschilderingen, voornamelijk acrylverf. En de spuitbus alleen nog voor effectjes.
Ja.
En dat soort dingen, ook in mijn schilderijen. Het is eigenlijk een ondergeschikte rol gaan spelen in het geheel.
Onder hoge druk, een portret van Remco Koopman, gemaakt door René van Es en Richard den Haring voor de podcast Makers Radio. Wilt u trouwens meer van hun verhalen horen? Ze zijn zeer de moeite waard. Zoek ze dan op in iTunes en typ dan in Makers Radio, als 1 woord, dus Makers Radio. En wilt u dat wij de iTunes-link opsturen naar u? Dat kan via de e-mail. Stuur ons dan een mailtje naar redactie@npodoc.nl.
Radiodoc met Code Kloet.
Ja, sinds de grenzen opengingen in 2004 zijn ze de grootste groep arbeidsmigranten in Nederland, de Polen. En dat zijn ze nog steeds, zelfs nu de Poolse economie aantrekt. Negatieve berichten in de pers, vorige week nog in verband met overlast, stemmingmakerij vanuit populistische hoeken, ook een beetje onbekend maakt onbemind, het draagt allemaal bij aan een niet al te best beeld van vooral Poolse mannen. Maar laten we nou eens kennis maken met een lid van die vermeende groep. Hoe ziet zijn dagelijkse leven eruit? Wat zijn de dromen en zorgen die hem bezighouden? Kortom, wie is hij, deze Pavel de Poolse plukker? Maartje Duin neemt ons mee.
Als ik naar mijn werk ga, dan fiets ik er langs. Dus morgens om 6:15. En dan staan ze daar buiten op de stoep te wachten. En dan komen die busjes ophalen. Ik denk van naar de kassen in Bellicum, Begum. Dat is mijn enigste wat ik van de Polen weet.
Mag ik je aan iemand voorstellen? My name is Pavel Borovik. I come from East Poland. And
ik ontmoette hem in Friesland, maar zijn wieg stond in Oost-Polen.
I work in a big fabric and I get salary 350 euro per month. And I start searching a job in other place. Yeah, in other place.
En zo kwam hij hier terecht. Pavel is een vrolijke verschijning met geprononceerde jukbeenderen en heel kort naar voren gekamd haar.
So, you take a seat. I take you for a ride.
Hij staat op een karretje dat opgetast met komkommerkratten over een rails langs de planten rolt.
We cut komkommers. If you use two hand for a cutting, it is very bad. And most of all, you're using just only two fingers. This one and this. When you know how to moving, how to cut komkommers, this is everything.
Pavel heeft een verhaal en hij vroeg mij het te vertellen.
I have a good hope you can show the people our perspective view.
Ik ben Maartje Duin. Welkom bij de podcast Pavel, de Poolse plukker. Het is nu anderhalf jaar geleden dat Pavel in zijn oude auto naar het westen reed. Alleen, op weg naar een baan die niet echt aantrekkelijk klonk.
Most of all, I hear the many bad things about the work here. When you go there, probably you get a shitty job. They cut your salary, they don't pay a full, but one of the person give me a number for this company and told them you can try. This was one of the opportunity to find a better life. So we take it the next road.
Hij beweegt zijn karretje voort met zijn voet. In het ene krat gaan de rechte komkommers, in het andere de kromme.
Yeah, the people prefer the straight komkommers. I don't know why. They see he is very green and he's straight. They thinking he is very healthy and they have a right. But in my opinion, this kind of komkommers, what we throw it, they taste better. They are a little bit wild, and in my opinion, they taste even better than this first class.
Tussen het groen verscholen plukken tientallen mensen stevig door.
They scratch my body.
Het is warm in de kassa.
You can hear that on the microphone, how they.
En Pavel laat me de onderkant van zijn armen zien.
This is a mark after the scratch of the komkommers. Yeah, you see? This is not the job for my dreaming, but it is a good job. If you agree with all rules on the greenhouse, if you focus on your plan, then this is another problem. This just small scratch, next day they are gone. And when you work on the tomato, your whole body, your hair, everything is green. I prefer the paprika. Paprika is not so dirty, she don't scratch. Perfectly good for me. Now we change the boxes.
Het is eigenlijk gek, vindt Pavel, hoe weinig Nederlanders weten over mensen zoals hij. Het is niet alsof hij hier de eerste Poolse kasarbeider is.
Ik ben Douwe de Boer, ik ben 48 jaar en ik ben hier al jaren 30 werkzaam. Ik was een van de eerste die met de Polen werkte hier. Ik denk dat gaat al een jaar, dus 15, 16 terug. Dan hadden we hier een proefje met hoge draadkomkommers en dan hadden we een wat Polen. Die konden alleen maar Pools. Alles wat ze moesten doen, deed je voor. Dus als ze komkommer moesten snijden, dan moest je dat voordoen. Als ze moesten schoonmaken, moest je voordoen hoe je dat ging doen. Alles moest je uitleggen, met handen en voeten. Goede werkers, over het algemeen. In de eerste jaren hadden we wel regelmatig wel Polen erbij. Maar dat was de oudere Polen die wel stevig dronken. En die op werk ook wel eens een borreltje nuttigen. Nou ja, dan is het dan jammer. Die schop je weg. Maar ja, dat doe je ook met je eigen mensen die niet goed voldoen. Ja, als ze het werk maar goed gedaan en waar ze naar wegkomen, dat maakt mij niks uit. Het liefst uit Nederland, maar ja, die hebben we niet. Dus dan moet je het met buitenlanders doen. Dus we redden ons er wel mee. Maar ja, weet je, soms werken ze hier een jaar, soms twee jaar, soms drie jaar. Maar uiteindelijk gaan ze allemaal weer weg. Zo.
En dat is nu een van de misverstanden die Pavel uit de weg wil ruimen.
I don't want to come back to Poland. I want to stay here. I want to learn the Dutch. Maybe this will be a possibility to get a contract. And I like this job. I like these people. And some kind of way I want to be like the Dutch people. Okay, you have a much more relaxing thinking than the Polish people. You can take a hand.
Zorgeloos en relaxed. Zo ziet Pavel het leven in Nederland. En hij vraagt zich af, ligt zo'n leven ook voor hem binnen bereik?
I don't know, because nothing is stable here. When you work on the greenhouse, all hours depends about the weather. If the cucumbers they are sick, they don't growing, you don't have a cucumbers. If they, then you don't have nothing to cut. Yeah, obviously. If the plant's not growing, they don't need that many hands for a work. Yeah, it is. Yeah.
Het is pauze. In de kantine hangen een dartboard en een pikante boerinnenkalender naast posters over plantenziekten en bestrijdingsmiddelen. Elke tafel heeft zijn eigen voertuig.
Het is allemaal gescheiden. En wij zitten hier en daar zit altijd de tafel. Ja, altijd, iedereen heeft zijn eigen plek.
Dziwnie zabrzmiało, wykąpiemy się.
Kto z kim?
Ik denk dat de Polen gewoon liever bij hun vrienden zitten. Er zijn gewoon heel veel familieleden van elkaar. Dus die zitten gewoon liever met z'n allen aan één tafel. En wij zitten liever met elkaar aan tafel. Dan, ja.
Je
bent
niet
zo
goed.
Maar volgens Pavel is er nog een reden dat Nederlanders en Polen niet samen lunchen.
Dutch people, they thinking we take them her job, yeah. I hear that sometimes, how they whispering. And they lose the job and they thinking because we take the job. This is not the truth. Most of all, the Dutch people don't work anymore for that low price what we get. They thinking you are stupid. I don't want to work for this.
Nou, dat gevoel was hier wel in het begin. Ja, maar we moeten nu wel aan ons werk dus.
De pauze is voorbij. Pavel verdient €9,54 bruto per uur op een nulurencontract van het uitzendbureau. Hij heeft al bedacht hoe hij daarin kan ontsnappen. Door te bewijzen dat hij de beste is. Dag in, dag uit.
For a beginning you must be good. If you are good, the speed comes later. If you have a more practice, then you faster. Then you start running with yourself. Every day I have a more practice, then I'm faster and faster. And people who work about the 25 years, they are like a machine. Sometimes they even don't see a cucumber, but they find him. I don't know why, but you need a more practice.
Ico is zo'n snelle Fries met veel ervaring.
Ja, we laten ons niet wegjagen.
Een vijftiger met rode konen die hier al decennia werkt.
Ja, ik heb hiervoor geleerd. Dit is mijn leven, dus ik wil hier niet weg.
Hij voelt de hete adem van de Polen in zijn nek.
Het is meer competitie onderling. Je wordt dus afgerekend op de cijfertjes, die komen aan het bord te hangen.
This is a scanner, this is our main computer. And they see on the screen how many time we work, how many time we spend on the break. And when you go there on the left side, then you see a board and there are statistics.
Vooral die buitenlanders maken er echt een sport van om bovenaan te staan. Dus eind van de middag dan draven ze snel naar het bord, publicatiebord, en dan gaan ze kijken hoe hoog ze staan. En die mensen die hebben echt zoiets van als het prestatiebeloning zou worden ingevoerd, staan ze helemaal bovenaan natuurlijk.
On the first place is Ico. He got 650, something like that. And now I am on the third position. Not so bad. I'm not the last one. So, this box full.
De dag loopt een einde. Ook na vijven is Pavel nog vaak in de kassen te vinden.
I always take the extra hours because it is good for me. It is also good for a company and I feel the company need me.
De Nederlandse plukkers zijn dan al lang naar huis.
We hebben onze gezinnen waar we thuis moeten zijn. Weekends hebben we de sport en dat soort dingen allemaal. Dus wij zijn niet dag en nacht beschikbaar.
of course, I understand. Extra hours, this is not good for them because the company takes the free time. We don't need that much after work, the free time. When I come back to home, when I take a shower and I eat something and I prepare for the next day, I still have about 3-4 hours and what to do.
Vindt Pavel de Poolse plukker hier vast de grond onder de voeten? Hoeveel tijd geeft hij zichzelf? En hoeveel tijd krijgt hij van ons?
You know, now is the end of the season. And when I look on this plant, I can tell you how many days we will be cut concomers. You see the first concomer from the top? This is a first, second, three, four, five, six, seven, eight, nine. 9 days for I collect the concomers, and this will be over. And I hope so. I stay for rebuilding this house for preparing to the next season. Now we finish. One more step.
Je luisterde naar deel 1 van Pavel de Poolse plukker, een podcast van Orkater, De Lawei en Iepen Up in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Volgende week zijn we welkom in het huis waar Pavel met 7 collega-plukkers woont.
You will be my guest. I have a Polish sausage, Polish concomers and Polish soup. I guarantee this will be a different taste for you.
Tot volgende week.
En dat zei Maartje Duin. En ik ben benieuwd hoe die soep gaat vallen volgende week. Ik weet hoe die eruit ziet. En u weet het nu ook, kromme komkommers zijn lekkerder. Dat was dus deel 1 van de podcast Pavel de Poolse Plukker. En die podcast maakt onderdeel uit van de voorstelling Lost in the Greenhouse, die door Orkater vanaf 13 april tot en met 27 mei... in een kas in Sexbieren wordt gespeeld. Meer informatie vindt u op de website lostinthegreenhouse.com. Maartje Duin maakt de serie, de techniek wordt verzorgd door Arno Peters en de eindredactie is in handen van Anton de Goede. En als u wilt reageren, dat kan via de e-mail redactie@npodoc.nl. En voor meer informatie ons webadres npodoc.nl/radiodoc. En daar kunt u zich ook op onze podcast abonneren en dat kan ook via iTunes. En we blijven even bij de podcasts. In februari zonden we in Radiodoc 3 afleveringen uit van de podcast Opgejaagd. Een serie van de VPRO waarin het Nederlandse systeem van kinderopvang en onderwijs kritisch tegen het licht wordt gehouden door de van oorsprong Zweedse radiomaker Jennifer Patterson. Jennifer twijfelt of ze met haar gezin terug moet gaan naar Zweden om haar dochters goede zorg en scholing te bieden. Elke maand verschijnt een nieuwe uitzending van Opgejaagd in de podcast. En de laatste, aflevering 5, is sinds vrijdag te beluisteren. Hier een voorproefje.
Ik wil niet naar school.
Ik wil niet naar school.
Hij wilde gewoon niet.
De.
Ik ga niet naar school.
Hij zei duidelijk, mama, ik wil nog spelen. Zulke kleine kindje onder de stress, omdat hij te langzaam leest. Oh.
Alleen maar bij zondag en zaterdag kan je alleen maar vrij zijn. Dat is een beetje te weinig. Dan lijkt het een beetje dat je een groot mens bent.
Opgejaagd. Aflevering 5. Nu te beluisteren op vpro.nl/opgejaagd.
Ja, de titel van deel 5 is De Snelkookpan. En die is dus inderdaad te beluisteren als podcast. En vpro.nl/opgejaagd. Volgende week in Radiodoc deel 2 van Pavel de Poolse Plukker en Het Perfecte Verdienmodel. Een documentaire van radiomaker Martin Minkema. En hij gaat daarin op zoek naar de ondernemer in zichzelf. Want dat is de Haagse boodschap voor iedere Nederlander. Maar wat als je geen zakelijk talent hebt of liever aan andere dingen denkt? Radiomaker Martin Minkema, zelf koortsachtig op zoek naar het perfecte businessplan, gaat langs bij experts. Dat volgende week. Oh ja, en ik zou nog even zeggen hoe dat zit met die radio zachter en harder. Op deze zender Radio 1 is het geluid zo ingesteld dat iedereen de uitzendingen goed kan verstaan op elke denkbare radio. Slechte speakers, het maakt allemaal niet uit. In de auto, ergens anders. Voor de meeste programma's is dat alleen maar prettig, maar niet voor documentaires. Waar vaak maanden aan gewerkt wordt en die heel veel lagen bevatten. Muziek, stilte, scènes, soundscapes. documentaires als een film voor uw oren. En daarom hebben wij gekozen voor een aparte geluidsinstelling. En ja, het nadeel is dat u de radio elke zondag ietsje harder moet zetten. Maar het voordeel is dat u de documentaire hoort zoals die bedoeld is. Met zorg gemaakt voor u. Wilt u daarover reageren? Kan ook via de e-mail redactie@npodoc.nl. Laat maar weten. En de radio mag nu weer ietsje zachter. Want zometeen is er Ster Nieuws. En daarna Langs de Lijn met collega Robert Meder. Ik wens u trouwens nog een hele fijne avond verder. Dit was Radio Doc. Wat mij betreft, tot de volgende week.
Jochem, ik heb het gevonden!
Wat stam?
Alle groepsaccommodaties overzichtelijk bij elkaar!
Wauw, de ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl.
Marktplaats heeft auto's van ruim 8000 autobedrijven. Ideaal als je zeker wilt weten dat er een expert naar je auto heeft gekeken. Zoals Ab, die zijn dochter verraste met een roze Fiat 500 voor haar 18e verjaardag. Gekocht bij een autobedrijf op Marktplaats. En nu gaan ze met een gerust hart de weg op. Woehoe! Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
De ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl.
Groepen.nl.
Verkoop je auto op Marktplaats. Want daar zijn iedere maand ruim 2,7 miljoen potentiële autokopers. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
Complimentjes? Extra aandacht? Flirten is niet strafbaar. Secondlove.nl.
NPO Radio 1.